Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 40 en daarvan de versen 1 en 3. De eerste en derde vers van Psalm 40. Ik heb lang den Heere mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Ook het derde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 40. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen. En wel uit de profetieën van Haggai. Daarvan het tweede hoofdstuk. De schriftlezing van morgen, Haggai hoofdstuk 2. Maar luisteren wij vooraf naar het lezen van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 70, het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu uit de profetie van Haggai het tweede hoofdstuk. Op de 24e dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius, in de zevende maand, op de 21e der maand, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En tot het overblijfsel des volks, zeggende: Wie is onder uw lieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere. En werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en mijn geest staande in het midden van u, vrees niet. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen: Nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijne is het zilver, en mijne is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Op de 24e dag, de 9e maand, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende: Zie, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan de wijn, of aan de olie, of aan enige spijze. Zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden: Nee. En Haggai zeide: Indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden: Het zal onrein worden. Toen antwoordde Haggai en zeide: Alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen, en wat zij daar offeren, dat is onrein. En nu, stelt er toch uw lieder hard op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heeren. Eer die dingen geschieden, kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten, zo waren er maar 10. Komende tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Ik sloeg uw lieden met brandkoren, met honingdauw en met hagel, al het werk uw handen. En gij keerde u niet tot mij, spreekt de Heere. Stel het toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, van de 24e dag de 9e maand af. Van de dag af, als het fundament aan de tempel des Heeren is gelegd, geworden, stelt er uw hart op. Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom, die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. Het woord des Heeren nu geschiedde ten tweede male tot Haggai, op de 24e der maand, zeggende: Spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende: Ik zal de tempelen en de aarde bewegen, en ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen, de vastigheid van de koninkrijken der heidenen, en ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden, en de paarden die daarop rijden zullen nederstorten, en een iegelijk in des anderen zwaarts. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere. En ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen.
De lofzang van Zacharias. En daarvan de versen 1 en 2. We gaan zingen de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt, lofzang van Zacharias, versen 1 en 2. Gemeente, op de boulevard in Scheveningen staat een beeld. U kent het wel. Het beeld van de Scheveningse vissersvrouw. Scheveningse vissersvrouw. Dat hoef ik zeker aan de Scheveningers niet te vertellen. Wat dat beeld betekent. Dat beeld. Maar ook voor de jonge mensen, voor de kinderen van morgen. En dat Scheveningse vissersvrouwtje daar aan de boulevard. Heb je dat wel eens gezien? Dat herinnert aan de tijd dat de vissers op zee waren. Voor soms lange tijd. En soms ook in barre omstandigheden. Voor lange tijd waren ze op zee. En dan gingen de vrouwen, de Scheveningse vissersvrouwen, die gingen naar het strand, wat tegenwoordig dan de boulevard heet. En dan keken ze in de verte, dan tuurden zij de horizon af of zij al iets van een scheepje zagen. En natuurlijk ook met een brandend verlangen zou, man lief, een vader, zou hij al terug komen, de uitkijk, verwachtend, uitziend, verlangend naar hun geliefde. Weet je, dat is eigenlijk het beeld waar het over gaat in de adventstijd. Ook in de adventstijd gaat het om een uitziend verlangen, zoals dat eeuwenlang, door heel het Oude Testament heen, geweest is. Uitzien, verlangend, uitzien naar de komst, nee, niet van een geliefde man of vader, nee, uitzien naar de komst van de Messias, de Christus, de zaligmaker. Dat verlangen dat vertolkt werd op zoveel wijzen. Dat hele Oude Testament dat is vol van de verwachting van de komende Messias. In rijke beloften. Of soms in de schaduwdienst van de tempel. Maar ook in de verschillende typen, zeggen wij dan. Denk aan Jozef, denk over Salomo of David. Waren allemaal typen. Die het als ware afgebeeld hebben wat die, en wie die Messias zou zijn. Maar op welke manier dan ook. Maar dat verlangen wordt vertolkt, dat uitzien naar zijn komst in het uiterste. En dat mogen we gemeente weer gaan gedenken in deze tijd van de advent. Want dan is die tijd, de adventtijd, weer aangebroken. Vandaag is het de eerste adventszondag. Tevens ook het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Nieuw kerkelijk jaar. Dan is het oude kerkelijke jaar afgesloten. Misschien hebt u het ook wel eens iets van gelezen. Van wat men in andere kerken ook doet. Dat noemen we dan de eeuwigheidszondag. En dan worden ook de namen van de overledenen afgelezen. Die gewoonte hebben wij niet. Wij doen dat op oudejaarsavond. Het kalender, laatste dag van het kalenderjaar. Maar je zou het ook kunnen doen, de laatste dag van het kerkelijke jaar. Eeuwigheidszondag. Maar dan is er nu, gelukkig, weer een nieuw kerkelijk jaar aangebroken. En zoals dat de gewoonte is, als er een nieuw jaar aanbreekt, dan wensen wij elkaar een gelukkig nieuw jaar. En dan wensen we dan veel zegen in het nieuwe jaar. Niet waar? Dat is toch de gewoonte. Om opnieuw jaar elkaar het beste toe te wensen. God zegen, alle heil toe te wensen. Zo zou je dat eigenlijk ook dan kunnen doen. Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar. En dat wil ik dan ook doen, gemeente. Dat wil ik dan ook doen. Ik wens u allemaal een gezegend nieuw kerkelijk jaar toe. Ik wens u dat toe. Wat houdt dat dan in? Een nieuw kerkelijk jaar, een zegen voor het nieuwe kerkelijk. Nou, ik wens dat dat kerkelijk jaar, dat begint bij de advent, bij de komst van Christus. En straks krijgen we het kerstfeest en straks krijgen we de lijdenstijd weer. En dan krijgen we het paasfeest en dan krijgen we de hemelvaart en dan krijgen we de pinkster. Al die dingen die in het kerkelijk jaar staan te gebeuren. Bij al die kerkelijke zaken en al die gedenkdagen wens ik u van harte Gods zegen toe. Dat wil zeggen dat alles geheiligd en gezegend mag worden aan je hart. Als we denken aan de komst van Christus. Als we denken aan de geboorte van de Heer Jezus. Als we denken aan zijn lijden. Dat ook voor ons betekenis mag hebben. Dat dat gezegend mag worden. Aan de harten van ouderen, maar ook aan de harten van onze jonge mensen. Ik wens u dus zo'n gezegend nieuw jaar toe. En dat mag dan beginnen vanmorgen. Dan staan we weer aan het begin. Maar dan is het vanmorgen de eerste adventszondag. En ik heb u gezegd dat het Oude Testament is vol van de verwachting en het uitzien naar de komst van de Messias. Maar dan denk ik bijzonder aan de profeten. Wat hebben de profeten veel van die komst van Christus gezien. De grote profeten, wat wij dan noemen de grote profeten. Jesaja, Jeremia en Ezekiel en Daniel. Daniel 9, hoofdstuk 9. Wat hebben zij veel van de komst van de Messias mogen veel van die komst van de Messias mogen zien. Door Gods geest natuurlijk. Hè, door de geest der profetie, zeggen we dan. Door de profeten wijzen mond. Zingen we in de oude berijmen van het lofzang van Zacharias. Maar ook, niet minder, de kleine profeten. De grote profeten, wat wij noemen de grote profeten. Maar ook de kleine profeten. Die hebben dat adventsverlangen vertolkt. Het verlangen naar zijn komst. Ook Haggai, wiens geschriften maar twee hoofdstukken zijn. Slechts twee hoofdstukken, daarom is het een kleine profeet. Haggai spreekt van de wens aller heidenen. En daar wil ik nu met Gods hulp vanmorgen bij stilstaan. Dat is de tekst voor de prediking. Haggai, hoofdstuk 2, het achtste vers. Haggai 2, vers 8. Daar lezen wij het woord van God en onze tekst. Ja, ik zal al de heidenen doen beven en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Dat wensbelofte aangaande de wens aller heidenen. Drie gedachten met Gods hulp. In de eerste plaats de tijd van deze belofte. En dan dus zien we eventjes, dan gaan we even naar, in welke tijd is deze belofte uitgesproken? Dat is de eerste gedachte. En dan gaan we naar de inhoud van deze adventsbelofte. Maar ook in de derde plaats de troost van deze adventsbelofte. Aangaande de wens aller heidenen. De wens aller heidenen. Zo wordt hij genoemd. In Haggai 2 vers 8. Dus de tijd, de inhoud en de troost van deze adventsbelofte. Gemeente, de profeet Haggai is dus een van die kleine profeten. En nog even voor de duidelijkheid, waarom heet deze man nou een kleine profeet? Omdat hij minder belangrijk zou zijn als Jesaja? Waar zo redeneren wij vaak, Jesaja, dat zijn de grote. Dat zijn de grote mannen. Ja, oh ja, dan is er ook nog Haggai. Nou, zo mogen we natuurlijk nooit hierover oordelen. Zo mogen we nooit oordelen. Waarom noemen wij hem dan kleine profeten? Wel heel eenvoudig, omdat zij minder aan geschriften hebben overgeleverd. Wat aan ons is overgeleverd. Misschien hebben ze wel meer geprofeteerd, wie zal het zeggen. Maar er is gewoon minder overgeleverd. In dit geval van Haggai is slechts twee hoofdstukken. Maar niet meer, minder belangrijk. Integendeel, heel belangrijk in zijn tijd waarin hij leefde. Namelijk de tijd na de ballingschap. Het volk van Juda is weer teruggekomen uit Babel. Ja, de Babyloniërs hebben het al lang niet meer voor het zeggen. Dat is overgenomen door de Meden en later de Perzen. En in die tijd dat dus Juda weer teruggekeerd is naar het beloofde land, naar het Kanaan, naar hun eigen land. Zoals we vandaag de dag dat ook toch vasthouden, niet waar, het is toch hun land. Moet je vandaag de dag weer voorzichtig mee zijn om dat te zeggen. Ja, van wie is dat land eigenlijk? Ja, wacht nou even. God heeft hen teruggebracht naar die barre tijd van de ballingschap. En ze mogen weer in het beloofde land wonen. Maar, en dat is een grote zegen geweest. En dat is een rijke troost geweest dat ze weer terug niet waren. Dan was je weer in je eigen land mag wonen, in je vaderland. Waar je toch met hart en ziel aan verbonden bent. Niet waar, dat hebben wij ook. Dan ben je toch met al je vezels van je bestaan, ben je daaraan verbonden aan je vaderland. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Ze zijn nog wel teruggekeerd, maar het moet allemaal weer opgebouwd worden. Want alles ligt in puin. Dus Jeruzalem ligt in puin. En de tempel ligt eveneens in puin. En dat moet opgebouwd worden. En in die tijd dat de tempel en de stad en tempel moeten worden herbouwd, is er ook veel tegenwerken. De tijd dat Haggai geprofeteerd heeft, wordt nauwkeurig aangegeven. Telkens in het eerste hoofdstuk en ook in het tweede hoofdstuk. Het tweede jaar van de koning Darius. En de maand wordt genoemd en de dag, de zevende maand, op de 21ste der maand, geschiedde het woord des Heeren. Dat is heel opmerkelijk, ook in het eerste hoofdstuk. Om aan te geven, dit is een tijdbetrokken boodschap. Het hangt niet zomaar in de lucht, maar is voor die tijd bedoeld. In de tijd dat Darius nog koning van de Perzen was. En goed, de Joden mochten terugkeren naar hun land, maar ze werden wel, nog wel geregeerd door deze Darius. En Juda was niet minder, was slechts een, wat we noemen, een vazalstaatje. Juda moest wel blijven luisteren, zeg maar, naar de koning van de Perzen. En ja, dat hebben ze ook geweten. De grote opdracht ligt er. Stad en tempel moeten worden herbouwd. Je kunt ervan lezen in de boeken Esra en Nehemia. De eerste hoofdstukken van het boek Esra gaat erover. Maar het is er ontzettend veel tegenstand. Van de zijde van de Samaritanen. Die bieden aanvankelijk ook hun hulp aan. Maar ja, de Joden zeggen nee, we hebben jullie niet nodig. En dan gaan ze flink dwars zitten. Dat zie je vandaag. Dat zie je nogal meer. Als je ze niet herkent in hun waarde of zo, ja, dan beginnen ze vervelend te doen, die Samaritanen. En die gaan dan ook de boel dwarsbomen. Twee mannen zijn vooral bekend. Sanballat en Tobia, die ze het wel eens gehoord hebben, die namen. Die werken de Joden tegen. En ze sturen ook brieven naar de koning van Perzië, naar Darius. En ze zeggen, dat is een valse beschuldiging. Ja, die Joden die zijn hier bezig, maar ze zijn opstandig hoor. En ze moeten niets van die koning van Perzië hebben. Zo proberen ze de boel dwars te zitten. Maar, en in plaats dat ze dat de Joden nou zeggen, nou ja, laat die Samaritaan, die Sanballat en die Tobia, laat ze maar praten, laat ze maar brieven schrijven. Maar ja, het heeft toch al tot gevolg eigenlijk dat er een soort nalatigheid komt. De klad komt erin. Er is een verslapping. Een verslapping eigenlijk van, nou ja, goed, dan misschien dat we er later nog eens even naar kijken, naar die muren en naar de tempel. Maar, en dan komt de Heer, dan verwekt hij twee profeten, de naam is Haggai en de andere heet, gemeente jongens en meisjes, weet je andere profeet, die ook in dezelfde tijd als Haggai geprofeteerd heeft. Die twee horen altijd eigenlijk bij elkaar, Haggai en die andere heet Zacharia. Zacharia, de profeet, deze twee profeten die werken samen. En die zijn door God geroepen om het volk en de leiders, vooral de leiders natuurlijk, de Zerubabel, de vorst van Juda en de hoge priester Joshua met een S, niet Joshua met een Z, de opvolger van Mozes, maar Joshua, de hoge priester. En dan ook het overblijfsel, zoals er staat, het overblijfsel van het volk. Die worden opgewekt om toch weer die bouw van de tempel ter hand te nemen. En om toch sterk te zijn en vol te houden om dat werk af te maken. Daarvoor verwekt de Heer dus deze twee profeten, Haggai en Zacharia. En hoe doet Haggai dat? Hij doet dat op een hele gevoelige wijze. Hij zegt, ja, de ouderen onder jullie, die weten nog hoe mooi die oude tempel was. De eerste tempel, gebouwd onder Salomo. Weet u wel, gemeente, jongens en meisjes, weet u wel, die mooie tempel van Salomo. David wilde eigenlijk al een mooie tempel maken. Daarvoor was er dat tabernakel. David wilde eigenlijk al die mooie tempel maken. Maar de Heer zei, nee David, dat ga je niet doen. Maar je opvolger, je zoon mag dat gaan doen. En zo geschiedenis. En Salomo is degene die die mooie, prachtige tempel gemaakt heeft. En nu zijn er onder het volk ouderen die die prachtige oude tempel gezien hebben. En ja, vergeleken bij die oude tempel. Er is dus een begin gemaakt met de herbouw van de tempel, de tweede tempel. Zoals we vandaag graag de derde tempel zouden willen bouwen op grond van profetieën van Ezechiël onder andere. Maar in ieder geval, die tweede tempel, ja, vergeleken bij die eerste tempel, ja, dat is eigenlijk maar een heel onaanzienlijk project, onaanzienlijk gebouwtje. Wie is er onder lieden overgebleven, lees ik in vers 4, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Ach, je weet het wel. Hij begrijpt het wel. Hij snapt het wel hoe het zit. Vergeleken met die oude tempel. Ach, deze, dat nieuwe. Moet eens kijken. Dat is toch als niets in uw ogen. Maar gemeente, er was nog iets. En dat wijst Haggai ook aan. Ze deden dan niet zoveel meer aan die herbouw van die tweede tempel. Maar er is nog iets wat Haggai ook. En dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Want wat blijkt nu? Dat de mensen wel aan hun eigen huizen veel werken. En het werk van de tempel laten liggen. Ja, ze wonen een hele mooie huizen. Ja, dat kun je ook wel voorstellen. Je komt terug uit de ballingschap en ja, goed, je eigen huis niet waar, wat zit dat diep in mens? Ja, mijn eigen spulletjes, dat staat toch op nummer 1. En de tempel, nou ja, dat zien we wel later. Maar ik, die ene keer dat ik in de tempel kom, maar ja, ik, elke dag zit, dan moet ik toch, nou, je begrijpt het wel. Is het voor u wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen en zal dit huis woest zijn? Zegt Haggai. Dat is een scherpe natuurlijk. Dat is natuurlijk heel scherp, hè, om dat te zeggen. Dan maak je je niet meer populair mee. Om te zeggen, ja, jullie zijn wel bezig met je mooie gewelfde huizen. Dat zit allemaal wel goed. Maar kijk eens naar het huis des Heeren. Naar de tempel. Die daar woest ligt. Zal dit huis woest zijn? En Zerubabel en Joshua. Zerubabel de vorst van Juda en Joshua de hoge priester, die horen dat aan. En maar gelukkig, ze nemen het ter harte. En die boodschap, gemeente, die heeft Haggai door vanwege Gods genade moeten brengen. Opwekking, bemoediging. Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel. En wees sterk, gij Joshua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, al gij volk van het land. Spreekt de Heere, driemaal klinkt het, wees sterk. Laat het toch niet verslappen. Luister niet naar deze Sanballat en Tobia. En wat die Samaritanen allemaal schrijven naar de koning. Wees sterk, dus een bemoediging. En ook een opwekking om die bouw ter hand te nemen en werkt. Wees sterk, maar ook en werkt. Niet waar, want het is bid en werk. We zeggen, ja hoor, we bidden erom. Dat het nog eens een mooi huis mag worden. Ik vraag elke keer. Ja, maar ook, en wees sterk. Maar ook, en doe je best. En werkt. Bid en werkt. Zie je dat? Vijfde vers. Wees sterk en werkt. Je zegt, ja hoor, sterk. Ik wens jullie veel sterkte toe bij de bouw van de tempel. Nee, en werkt. En waarom? Want ik ben met u, spreekt de Heere, der Heer Scharen. Ik ben met u, rijke belofte. Doe dat nou, mensen. Dat huis, dat woest ligt, die tempel. Wees sterk en werkt, want ik ben met u. En mocht je daar nou aan twijfelen dat ik met u ben, mocht u daar aan twijfelen, denk dan eens even terug aan het verleden. Denk dan eens even terug aan de belofte die ik u gegeven heb, aan de Horeb. Denk dan eens even terug aan de tijd dat Israël uit Egypte geleid is, vers 6, met het woord het welk ik met jullie een verbond gemaakt heb. Als gij uit Egypte uittrok en mijn geest staande in het midden van u, vreest niet. Denk eens even terug, hoe onmogelijk was dat niet toen u uit Egypte geleid werd. Toen u helemaal niets had. En toen u daar voor de Rode Zee stond. En dat u door die woestijn moest. En dat u daar aan de Horeb stond, aan de Sinaï. Wat was dat niet een onmogelijke tijd? Maar was ik niet in uw midden? Was ik niet in uw midden met mijn geest? Vrees niet. En dan het zevende vers. Want al zo zegt de Heer en de Heer Scharen, nog eens, een weinig tijd zal het zijn. En ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Dus dan komt de nieuwe heilstijd. Dat volgt vanaf het zevende vers. Het is een beetje moeilijk, nog eens een weinig tijd zal het zijn. Maar zoiets van, er komt een andere tijd. Het is nu een moeilijke tijd. En je ziet er misschien nu niet doorheen. Maar er komt een andere tijd. En in mijn ogen, zegt de Heer, in slechts een korte tijd, een weinig tijd, nog eens een weinig tijd zal zijn. En ik zal, en dan gaat er wat groots gebeuren. Dan gaat er wat groots gebeuren. Hemel en aarde en de zee en het droge zal ervan beven. Hemel en aarde worden bewogen als God spreekt. Als God een nieuwe heilstijd aanzegt en voorspelt en voorzegt. Hemel en aarde en zee. Denk aan Psalm 99. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. God de Heer regeert en beeft. Dat beven, dat vinden we ook in deze tekst. Ik zal de hemel en de aarde en de zee en het droge doen beven. Dat wil zeggen, als God laat merken dat hij regeert, dan moet de aarde beven. Dan moeten de mensen beven. Ja, ik zal de heidenen doen beven. Het is de Heer die hier spreekt. God de Vader die hier spreekt. Ja, ik zal de heidenen doen beven. De kamptekening 19 van onze Statenvertaling zegt, dit is een profetie van de beroeping der heidenen als het evangelie door de ganse wereld zou gepredikt worden. En kamptekening 20 zegt, doen beven, dat betekent doen beven of doen schudden. Te weten alzo dat zij tot de Heere komen. Doen schudden, te weten alzo dat zij tot de Heere komen. Dat brengt iets in beweging. Niet alleen hemel en aarde worden bewogen, maar de heidenen zelf zullen worden bewogen. En die gaan schudden als ze tot de Heere komen. En Calvijn spreekt hier in zijn commentaar van een wonderlijke aandrijving van God. Die heel krachtig zal zijn. En vooral de heidenen, die zullen het weten. God zal de heidenen doen beven. God zal de heidenen doen schudden. Hij gaat ze trekken. Hij gaat ze aandrijven. Krachtig, Calvijn zegt, twee manieren werkt hij dat uit. Heel krachtig, zegt hij, maar ook vrijwillig. Ja, ik zal de heidenen doen beven. God spreekt. God belooft. de Vader spreekt. Ja, ik zal. Daar is eigenlijk het hele heil mee weergegeven. Als God zegt, ik zal. Als God zegt, ik zal. Er is al in paradijs begonnen. Toen Adam en Eva gevallen waren. En zij al bevende vloden, staat er in de Nederlandse geloofsleiders. Door Guido de Bre, toen zij al bevende van hem vloog. Toen ze al beven, vandaag de dag zou ik zeggen, nou, toen ze al beven, wegvluchten. We vluchten weg bij God vandaag. Toen heeft God hen opgeroepen. De Heer is de eerste. Hij is altijd de eerste, al vanaf het eerste moment, vanaf het paradijs. God is de eerste in het leven van Adam. Nee, het was niet zo dat Adam en Eva toen ze gevallen waren. Toen hebben ze gedacht, och, verschrikkelijk, wat hebben we toch gedaan? Oh, Heere, alstublieft, gedenk ons. Nou, daar lezen we niets van. Helemaal niets van. Nee, het is de Heere die de eerste is die naar Adam en Eva op zoek gaat. Waar zijt gij? Nou, en toen? Nou ja, toen moesten ze voor de dag komen en toen moesten ze beleiden wat ze gedaan hadden. En toen? Toen heeft God ze gestraft. Ja, inderdaad, uit het paradijs zijn ze verdreven. Maar God heeft ook beloofd, ik zal. Ik zal vijand. Misschien is dat de tekst, jongens en meisjes, die je voor dit kerstmoment moet leren. Als je straks weer kerstfeest, kun je weer naar uitzien, kerstweek. Dan moeten er weer teksten geleerd worden. Misschien wel uit je hoofd. Tekst leren. Misschien moet je deze tekst wel leren. Genesis 3 vers 15. De eerste belofte, de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad. De Heer spreekt eigenlijk tot de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen uw slang en deze vrouw. En uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Maar zo begint de Heer eigenlijk. Met de belofte. Dat hij vijandschap zal. Ik zal. Het is jaren geleden. Toen heb ik een kerstfeest. Het was een kerstfeest in Groningen. En je zegt wel eens, ja, tijdens zo'n kerstfeest, dan worden er allerlei teksten opgezegd en er worden liederen gezongen, en psalmen, u weet het wel. En dan ineens, tenminste, dat zo ervaar ik dat vaak zo met zo'n kerstprogramma, dan ineens, dan is er iets uit dat kerstprogramma en dat raakt je. Dat treft. Je zegt, hé, ja, zo is het. En zo had ik dat ook in jaren geleden in Groningen. Dat is een kerstfeest, nou, natuurlijk allerlei liederen komen langs allerlei teksten. En ja, het is soms te veel ook om de ene naar het andere. En toen ineens, toen zei zo'n klein kind, weet ik nog, zo'n klein kind, dat zei een versje op. En dat ging zoiets van, na de val zei God, ik zal. En ja, dat trof me. Na de val zei God, ik zal. In die paar woorden ligt eigenlijk dat hele, het ganse heil, zeg maar, de zaligheid ligt verklaard. Na de val van de mens, zei God, ik zal. Ik beloof wat. Ik zal vijandschap zijn. En natuurlijk nog heel, ja, verpakt en duister en moeilijk. Ja, wat betekent dat nu, vijandschap zetten tussen, ik snap het nog niet. Nee, inderdaad, dat was in het paradijs nog heel, op een verborgen wijze als het ware. Wat er zou gaan gebeuren. Maar dat wordt door het Oude Testament steeds duidelijker gemaakt wat dat nu inhoudt. Die belofte, wat God zal gaan doen. Dat God zijn zoon naar deze wereld zal gaan zenden. Dat ligt eigenlijk al in de eerste belofte vervat. Maar dat wordt al duidelijker door het Oude Testament heen. En dan lees ik hier bij Haggai, ja, ik zal. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Als God zegt, ik zal. Dan belooft hij wat. Dat is een profetie. Door de mond van de profeet Haggai. Ja, ik zal. Dat is de heilstijd die aan zal breken. De heidenen zullen naar God vragen. De heidenen zullen bevend verlangen. Naar de wens aller heidenen. Zij zullen komen tot de wens aller heidenen. Ja? Er gaat wel een beven aan vooraf. En Calvijn werkt dat uit in zijn commentaar. Dat er wel een beven aan vooraf gaat. Het zal heel wat in beweging brengen. En dat is een krachtige, of hoe noemt hij dat? Een wonderlijke aandrijving van God. De heidenen zullen wonderlijk aangedreven worden van God op een krachtige wijze. Maar ook, niet alleen krachtig, maar ook vrijwillig. Vrijwillig zullen ze komen. God zal ze trekken. God zal ze trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijke licht. En de Heere zegt, ja, ik zal. Ik zal de heidenen doen beven. En ze zullen komen tot de wens aller heidenen. Zij zullen komen. Ik zal en zij zullen. Ziet dat in onze tekst, in het achtervers. Als God zegt, ik zal, zij zullen. Dat ligt nog even vast, gemeente. Dat niet omdat die heidenen er nou zin en verlangen naar de wens aller heidenen, maar dat doet God. Ik zal de heidenen doen en zij zullen komen. Tot de wens aller heidenen. Nou, dan zijn we bij onze tekst. Daar heb ik dan een half uur voor nodig gehad. Maar goed, dat was ook mijn eerste gedachte, de tijd. Maar nu komen we tot de inhoud, mijn tweede gedachte. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Zij zullen komen tot de wens aller heidenen. Er is veel over deze tekst te doen wat betreft de... Ja, wat staat er nou eigenlijk? In de Hebreeuwse taal. Het wordt ook verschillend vertaald. En er zijn verschillende mogelijkheden van vertalingen. Dat wordt ook door de kanttekeningen opgemerkt. Want dan denken we wel eens, ja, die Statenbijbel en zo, daar moeten we aan vasthouden. Precies, elk woordje mag je niks aan. Maar lees nou eens de kanttekeningen, die zeggen zo vaak. Ja, het kan ook anders hoor, mensen. We hebben maar een keuze gemaakt. Nou ja, goed, door Gods geest dan geleid dat ze tot een bepaalde keuze gekomen zijn. Dat wel. Maar in ieder geval, het is niet in steen gegraveerd. Ze zeggen heus wel, en dat doen ze ook hier bij deze tekst. Zij zullen komen tot de wens aller heidenen. In ieder geval, u mag geloven dat zij zullen komen. Nou, dat staat er. Dat staat in het meervoud. Daar kun je natuurlijk niet omheen. Zij zullen komen. Dat is belangrijk. En dat moeten we ook vasthouden. Zij zullen komen. En de wens aller heidenen, dat kan vertaald worden met het verlangen van alle heidenen of het kostbare van alle heidenen. Het kostbare. En dan vullen anderen dat in als het kostbare van, wat zou dat dan moeten zijn? Het kostbare van alle heidenen. Nou, hun kostbare schatten. Al de schatten van de heidenen, die zullen ze meenemen. Ze zullen komen met de schatten van de heidenen. De schatten van alle volken zullen komen, zo wordt het vaak in moderne vertaling dan overgezet. Maar de oude vertaling, ook bijvoorbeeld de King James, de Engelse vertaling, the desire of all nations shall come. The desire of all nations. Dus dat is het desire, dat is de wens of het verlangen, het uitzien van alle volken. Met het verschil dan wel dat het verlangen van alle volken, de wens van alle heidenen wordt dan wel het onderwerp in die vertaling. Nou, dat hebben onze kanttekeningen, dat hebben onze statenvertalers dan niet gedaan. Maar ze laten het onderwerp bij zij. Zij zullen komen. En er moest er wel een woordje worden toegevoegd, en daarover vallen ze dan vele moderne verklaarders. Zij zullen komen tot. Je ziet dat dat woordje tot schuin gedrukt is. Ja, inderdaad, dat staat er eigenlijk dan niet in de grondtaal. Maar anders is het, dan is het anders niet over te zetten. Maar ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En wie is dan de wens aller heidenen? Nou, dan zeggen onze kanttekeningen, dat is niemand anders dan Christus. Ook Calvijn spreekt daarvan. Al houdt hier de mogelijkheid over een andere, van andere vertaling. Maar in ieder geval de wens van alle heidenen. Zo wordt Christus hier genoemd. De wens aller heidenen. Zoals hij door Jesaja genoemd wordt, het licht der heidenen. En zoals Simeon ook gezongen heeft, dat hij gezonden is tot een licht der heidenen en tot mijn heil. Tot aan de einde der aarde, tot een verbond des volks. Want heeft Simeon er veel van mogen zien in dat licht der heidenen. En licht tot verlichting der heiden. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. De wens aller heidenen. Dan zullen de heidenen komen tot de wens. Zij zullen komen tot de wens aller heidenen. Zo wordt Christus genoemd. Des werelds hoogst verlangen. Des stervelings zaligst goed. Ja, goed dat gezang, maar dat deugt niet. Want des werelds hoogst verlangen. Is Christus het hoogst verlangen in deze wereld? Nou, dat valt wel tegen in de wereld. En toch, gemeente, wordt hij genoemd de wens aller heidenen. Net als Jesaja zegt, een licht der heidenen. Ach ja, die mensen, die profeten, wisten natuurlijk ook wel dat de heidenen van nature daar niet op zitten te wachten. Dat Christus een licht der heidenen is. Nee, die heidenen die zitten in de duisternis, die vinden het wel best. Maar dat beseften die profeten natuurlijk ook wel. Maar, en toch zeggen ze, een licht der heidenen. En dacht u dat Haggai niet geweten heeft dat die heidenen dat de wens van alle heidenen is? Nou, van nature die heidenen, ze wensen wel wat anders. En is niet waar, gemeente, van nature dan wensen wel wat van anderen, is er geen verlangen. Dan is dat niet de hoogste wens van ons leven, van nature. Dan heb ik wel andere wens. Wens naar genoegens van deze wereld. Wens naar macht en eer in deze wereld. Nee, wens naar de begeerlijke, de begeerlijkheden van deze wereld. Dat is van het, niet waar, dat is van nature mijn wens. Maar nou zal de Heere, hij zal de Heere de heidenen doen beven. En de heidenen zullen komen tot een wens. Aller heidenen. Ze zullen komen. Ze zullen gaan vragen naar de wortel van Izaï. Die staan zal tot de banier der volken, zegt Jesaja. Het licht der heidenen, dat licht zal gaan schijnen in de duistere harten. En ze zullen tot bekering komen. En ze zullen gaan vragen, hoe kom ik met God verzoend? Ze zullen hun zonden gaan zien. Zonde wordt tot zonde in hun leven en schuld tot schuld. En ze gaan smeken om genade. O God, wees mij zondaar genadig. Ze zullen getrokken worden met de koren van goede tierenheid. En ze zullen komen tot de wens aller heidenen. Hun ogen zullen worden geopend voor deze verloren wereld. En ze krijgen een heimwee naar God. Een smart over de zonden en hartelijk leedwezen, zegt zondag 33, dat ze tegen God gezondigd hebben. Maar ze krijgen ook verlangen naar hem, naar die gezegende Christus, die de wens aller heidenen is. Kom gemeente, is dat ook uw wens? Is dat ook uw verlangen? Is dat ook het uitzien van uw hart en het uitzien van uw ziel in deze adventstijd? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Des werelds hoogst verlangen, der sterveling zaligst goed, om hem te mogen kennen, omdat onze ogen geopend mogen zijn voor de heerlijkheid van Koning Jezus. Zij zullen komen. Bent u al gekomen tot de wens aller heidenen? En als u nog nooit gekomen bent, dan gaat vanmorgen de nodiging uit. Dan gaat vanmorgen ook de nodiging uit. Dan is het die Christus, dan is het die wens van alle heidenen. Die zegt, komt herwaarts dan, komt dan herwaarts. Heidenen, zondaar, zondares, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust nemen. Dan zegt, kom die ergens in zijn preek, God zal het u niet kwalijk nemen. Als u als een verloren zondaar aan zijn voeten terechtkomt. Laat weer zingen van Psalm 130. En daarvan het derde vers. Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woorden. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 130. belangrijke adventsbelofte, gemeente, aangaande de wens aller heidenen. Onze eerste gedachte was de tijd waarin deze belofte gegeven is. De omstandigheden en Haggai. We hebben iets gezegd over de inhoud. Ten slotte nog de troost van deze belofte. Want God zegt, ik zal. En zij zullen. En dan nog een keer. En ik zal dit huis, nog een keer. Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer. Met andere woorden, het ligt vast. Ja, ik zal. Ik zal de heidenen doen beven. Ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En, ja, ik zal dit huis, en dat betekent natuurlijk de tempel, want daar ging het over de herbouw van de tempel. Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen. Een belofte van de tweede tempel. Dat de tempel, dat huis, dat met de heerlijkheid, de kavoot, en dat is een heel belangrijk begrip in het Hebreeuws, ook bij de Joden, de kavoot. En dat lees je ook bij de eerste tempel, dat die kavoot in de tempel komt. Maar dan zegt de Heer, ook van dat tweede huis. Al is het dan uiterlijk dan niet zo mooi als de eerste tempel van Salomo. Maar ik zal dit huis met heerlijkheid, dat is al het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Nee, niet uitwendig heerlijkheid. Sta je nou niet blind op dat goud en zilver van Salomo? Trouwens, van wie is dat goud en zilver? Want u denkt natuurlijk, ja, dat mooie gebouw van Salomo en niks kan ermee vergeleken worden. Al dat goud en al dat zilver. Zegt de Heer, wacht even, van wie is dat goud eigenlijk? Was dat van Salomo? Vers 9. Mijn is het zilver en het mijn is het goud, spreekt de Heer der Heerscharen. Wat heeft dat negende vers dan mee te maken? Nou, dat wil de Heer zeggen, ja. Maar daar zit de heerlijkheid niet in. Dat denken jullie nou wel. Als het allemaal mooi en allemaal schitterend en allemaal mooi en goud en zilver is. Die waarde maakt indruk. Dat zit er toch diep in de mens. Als het maar iets voorstelt. Als het maar uiterlijk iets. En dan zegt de Heer, nee, sta je daar niet blind op. Daar zit het hem niet in, dat goud en dat zilver. Mijn is het zilver. Psalm 50 kun je het ook vinden. Al het gedierte des wouds is mijn. De beesten op 1000 bergen. Psalm 50, 10e vers. En zo ook hier. Zilver en goud? Prachtig hoor. Maar het is niet van Salomo. Het is niet van u, maar het is van mij, zegt de Heer. Maar daar zit die heerlijkheid niet in. En ook niet al die schatten van die andere vertaling. Die modernere vertaling, in veel gevallen. Die zeggen dus. Die vertalen dus dat de schatten van de heidenvolken die zullen komen. Veel vertalingen hebben het zo. Dan blijft er ook niets meer over van de wens. Dan blijft er ook niets meer over van de Messias. Die wordt eruit wegvertaald trouwens. Maar dan gaat het om de schatten van de heidenvolken. Die zullen. Dus met andere die vertalen willen zeggen. Ja, want het gaat hier over de tempel. Het gaat over de heerlijkheid van de tempel. Nou, en dan zullen die heiden ook weer schatten meenemen. En dat zal dan de heerlijkheid zijn. Nou zegt... En verklaren, zit daar de heerlijkheid in? Zou daar dan de heerlijkheid in zijn? De schatten van de heidenen die zij meebrengen naar de tempel? Nee mensen, daar zit de heerlijkheid niet in. Nou, waar zit dan de heerlijkheid in? Een heerlijkheid die zelfs groter zal zijn? Nee. Die zal zelfs groot, die zal de heerlijkheid van het eerste overtreffen. De heerlijkheid, vers 10, van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, wat mag dat dan wel van een heerlijkheid zijn? Begrijpt u, zo hebben die mensen het gedacht. Nou, wat is daar het antwoord op, gemeente? Wat zou nou die heerlijkheid van die tweede tempel dan zijn? En waarom zou die heerlijkheid dan boven de heerlijkheid die er was in de eerste tempel. Wat zou dat dan kunnen zijn? En niet in het uiterlijk. Niet in het uiterlijke moment, want dat kan niet tippen aan dat goud en zilver van Salomo. Van die geweldige tempel. Maar wat is het dan? Waarom zou die tweede tempel dan toch nog heerlijker zijn? Wat die kavoot van God. Die heerlijkheid die daar in de tweede tempel zal zijn. Dat zit hem hierin. En daar wijzen ook de verklarers op. Dan wijzen de verklarers op dat in die tweede tempel zal Christus, de zaligmaker, de beloofde Messias, komen. Hij zal de tempel met zijn heerlijkheid vervullen. Het is de heerlijkheid van Christus, de kavoot van Christus. Het vlees geworden woord, hij zal daar verschijnen, reeds op de 40e dag aan Jozef en Maria, met het kindje Jezus, naar de tempel. Om hem daar voor te stellen in de tempel. En als hij 12 jaar is, dan gaat hij opnieuw naar de tempel. En hij zal in die tempel tekenen en wonderen genezingen doen. Hij zal in die tempel ook dat woord verklaren. De predik, de boodschap van zonde en genade brengen. Ja, hij zal wel in die tweede tempel straks de tafels der wisselaren omgooien. Ja, dat ook. Hij zal de tempel reinigen. Alle onreinheid. We goddeloos zijn. Maar dat is nou de heerlijkheid van die tweede tempel, zegt Haggai. Zegt de Heer eigenlijk bij monden van zijn knecht Haggai. Dat is de heerlijkheid van Christus. Die ver boven alle aardse heerlijkheid, of ook mijn godsdienstige heerlijkheid, zal zijn. En in deze plaats zal ik vrede geven, zegt de Heer. Zal ik shalom geven, staat er. Nou, dat woord kennen we wel gemeen. Je hoeft niet veel van Hebreeuws, al weet je niets van Hebreeuws, maar dat woord dat ken je wel. En zegt de Heer, ik zal shalom geven, vrede geven. En dat is natuurlijk veel meer dan de afwezigheid van oorlog, die er op dit moment al woedt in die vreselijke oorlog tussen Hamas en Israël. Maar dan zegt de Heer, ik zal in deze plaats vrede geven. Een vrede die met God zal zijn, door Christus, de zaligmaker, een vrede in het hart die alle verstand. Die alle verstand en alle menselijke bevatting ver te boven gaat. Kom gemeente. De heerlijkheid van Christus. De wens. Zoals in het 8e vers heeft. De wens van alle heiden. Is dat ook uw wens? Is dat ook uw verlangen? Ziet u daar ook naar uit? Bent u net als die Scheveningse vissersvrouw. Die uitzag over de zee. Kom mijn man al terug. Onze lieve vader. Voor ons gezin. Zie je ook zo uit naar de Heer en naar zijn komst? Jongens en meisjes. Als je dat beeld nog nooit gezien hebt van de boulevard, dan moet je nog eens gauw gaan kijken. Dat Scheveningse vissersvrouwtje dat staat op de uitkijk. Komt mijn man al terug? Komt hij al? Zie ik al iets aan de horizon? En ja, dan was het verschrikkelijk, want dan was het ook wel eens zo dat zo'n man niet meer terugkwam. En ze bleven op zee. O, verschrikkelijk. Wat een ontzaglijke smart, een diepe smart. Als dan een geliefde man en vader niet meer terugkwam, maar op zee bleef. Dan stonden ze op de uitkijk, ja, en dan verwachten ze tevergeefs. Tevergeefs. Hij komt niet meer terug. Het duurde al zo lang. Maar dan moesten ze vrezen. En dan later kregen ze vaak het bericht, ja, uw man is omgekomen in de storm. Te vergeefs, maar gemeente, de zondaar en de zondares die nou uitziet naar Christus. En die nou staat daar en verlangend uitziet naar de zaligmaker, gemeente, die zal niet beschaamd worden. Die zal niet te vergeefs wachten, dat zeg ik u. Als er hier zondaren en zondaressen zijn, misschien zit u er al jaren naar uit. Maar dat Christus in uw hart mag komen en dat Christus zal verschijnen. Als u verlangend uitziet naar zijn komst. Als u straks zojuist hebt meegezongen in Psalm 70, uw komst is het die mijn heil volmaken zal. Dan zult u niet te vergeefs wachten. Dan zal u niet te vergeven. Dan zal de Heer niet beschamen. Dan staat er in Psalm 25. Ja, allen die u verwachten. Heb je dat wel eens gelezen op Psalm? Ja, dat is die Psalm. Heer, maak me bewegen door de woord te geven. Ja, wacht maar, we lezen nou eens even wat daar staat. In Psalm 25. Tot u, o Heer, hef ik mijn ziel op. En in die volgende zin. Ja, allen die u verwachten. Neem dat eens mee. Neem dat eens mee, gemeente. Ja, allen die u verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Amen. Eindigen we nog met dankzegging, Heere, want we mogen u danken voor uw woord. Voor dat oude profetenwoord. Dat zoveel jaren geleden uitgesproken is door Haggai. En gaat er de wens aller heidenen. Heere, wat heeft nog betekenis ook in onze dagen. En dan bidden we van u, Heere. Dat ook ons hart verlangen mag. Dat het ook de wens van ons hart, de harten van ouderen, de harten van jongeren, de harten van onze kinderen, dat het ook de wens van mijn hart mag zijn. Dat Christus intrek neemt, de zaligmaker, wiens schoonheid hoog te loven, boven al het schoon, ja zelfs boven het schoon van de tempel van Salomo. Die niets is met die heerlijkheid van Christus te vergelijken. Laat ons niet blind zouden staren, Heer, op uitwendige, godsdienstige heerlijkheid. Maar dat ons oog gericht mag zijn op die schoonheid van de zaligmaker. Wilt u het uitwerken in het hart door de kracht van uw geest. Heb zo dank voor wat u gaf. Wees zo met ons voor het verder van deze dag. En breng ons ook nog deze middag samen. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 72. En daarvan het 10e vers. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 72. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.